Dit is Studio Langerhans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken.
Nou, welkom bij weer de 14e podcast van Studio Langerhans, de aprilversie.
2024.
Mijn naam is Suzanne Bakker, ik ben huisarts in Leiden. En vandaag de podcast samen met
Bertien Hart, ook huisarts en leidster aan Julius Gezondheidscentra in Utrecht.
Ja. Hey Bertien, heb jij nog iets interessants, een interessante casus meegemaakt de afgelopen tijd?
In de dagelijkse praktijk.
Ja, indirect was ik betrokken bij een casus. Meer dat ze zeiden, goh, moet je eens kijken wat hier nou gebeurt. En dat is ook een casus die we ook wel eerder een dergelijke casus hebben besproken in een podcast. Het gaat over een jonge mensen met diabetes, waar je altijd super alert moet zijn. En die was een jongen van 33, een man van 33 met een BMI van 31. En die kwam vorig jaar op het spreker met hyperglycemische klachten en een glucose van 22. En toen heeft de huisarts, waar die toen bij was, direct naar de eerste hulp verwezen. Dan had hij een ketonurie, dus ketonen in de urine. En daar zijn ze gestart met metformine en is hij naar huis gestuurd. En ze hebben wel nog de auto-antistoffen ingezet, maar die waren negatief. En toen zei ze, nou, gewoon toch type 2 diabetes. Oh, okay. En ja, verdere begeleiding door de huisarts. Mm-hmm. Nou, dat is ook goed gegaan. Hij heeft medicatie gekregen met metformine en glyclazide. Leefstijl aangepast. En op een goed moment zat hij op een HbA1c van 40. En hebben ze weer een beetje afgebouwd. Hele lange tijd uit beeld geweest. En toen kwam hij in maart, dus nu de afgelopen weken, weer op het spreekuur. Met echte hyperglycemische klachten. Heel veel dorst, heel veel drinken. En hij verloor gewicht. En hij had een nuchter glucose van 22.
Opnieuw eigenlijk.
Opnieuw, ja. En de huisarts die betrokken was bij de casus die we eerder bespraken, die ging nu direct de ketonen in de urine bepalen. Die waren positief. En toen is hij opgenomen, naar de eerste hulp gegaan, opgenomen. En bleek hij toch een ketoacidose te hebben, met toch een verdenking op de LADA.
Oh. Oh.
Dus dat is, ja, wat ik wel een beetje had, dan hebben ze toch, is hij geweest bij de internist, is het label gekregen type 2. En dan laat je daardoor echt geruststellen. We gaan een type 2 behandelen. Maar deze meneer is toch hoogstwaarschijnlijk wel een type 1. En er worden nu nog andere auto-antistoffen ingezet. En daar zijn de uitslagen nog niet van binnen. Maar het is wel dus dat je toch eigenlijk altijd alert moet blijven.
Nou, ik vind het wel toch goed. Want je zegt, ja, daar laat je een beetje door geruststellen. Maar kennelijk, de huisarts is toch gealarmeerd geraakt door de hyperglycemische klachten.
Ja, en heeft het
gewichtsverlies.
En
toch weer teruggestuurd. Dus ja, dat is denk ik de boodschap.
Precies, ja. Dat je toch echt altijd alert moet blijven. Zeker bij jongere mensen. En dan toch realiseren wat we ook al zeiden, dat mensen met type 1 diabetes ook zwaarder worden.
Ja, precies.
Decennia geleden. Ja.
Geen bescherming. Ja, nee. Oké. Okay.
Ja. En jij, had jij nog wat?
Ja, ik had ook een casus. Het was meer dat ik er een beetje door getriggerd was. Van, hoe moet dat nou eigenlijk precies? Er kwam een vrouw, die kwam bij mij op het spreekuur. En die vertelde, zij was net bevallen van haar tweede kind. En ze had in die zwangerschap zowel zwangerschapsdiabetes gekregen als pre-eclampsie. Daarvoor was ze ook eerder ingeleid. En ja, was een hele slanke, fitte, gezonde vrouw.
Dat verwacht je dan niet, nee.
Had ik niet verwacht, inderdaad. En nou, ik heb haar naar de praktijkondersteuner gestuurd. En die heeft haar bloeddruk gemeten en de glucose. En dat was nu allemaal prachtig. En er kwam ook een beetje de vraag van de praktijkondersteuner, ja, wat moet ik er nu verder mee? Want zo'n slanke vrouw, alles ziet er tiptop uit nu. Zullen we het hierbij laten of wat zullen we doen? En ik dacht, laten we daar toch even een expert over bellen. Ik ken een vasculair internist die daar heel erg actief mee is, met de pre-eclampsie, met alle risico's die daarbij horen. Zij is Janine Roeters van Lennep, vasculair internist in het Erasmus. Dus ik dacht, zullen we haar even bellen?
Nou, dat lijkt me interessant en een goed plan.
Oké, doen we dat.
Zeker doen.
Bellen met een diabetes-expert.
Met Janine Roeters van Lennep.
Hey Janine, met Suzanne en Bertien hier uit Studio Langerhans. We zijn de podcast aan het opnemen. En ik belde jou even, want ik had recent een casus van een vrouw die zowel pre-eclampsie had en zwangerschapsdiabetes. En een hele slanke vrouw, hele sportieve slanke vrouw. En ja, ik dacht toch van, als eerste, ik had eigenlijk verwacht dat dit soort dingen vaker optraden bij vrouwen met een wat hoger BMI. Dus ja, is dat een verkeerde gedachte van mij?
Nee, dat klopt. Het is inderdaad een risicofactor. Maar in het Erasmus MC hebben we een vervolgpoli voor vrouwen die preeclampsie hebben gehad. En ik moet zeggen dat ik ook echt genoeg vrouwen zie die volledig helemaal geen risicofactoren hebben, hartstikke dun zijn en toch de meest vreselijke preeclampsie hebben gehad. Dus het is ook zeker niet één op één en dat slanke vrouwen geen preeclampsie kunnen krijgen.
Oh, cool. En deze vrouw die had ook, en dat is ook een beetje dat atypische, zij had PCOS, dat polycystisch ovarium syndroom in de voorgeschiedenis. Heeft dat er achteraf gezien nog iets mee te maken?
Ja, zeker. En ook dat, PCOS komt vaker voor bij vrouwen met overgewicht. Maar het is een syndroom en dat betekent ook dat je PCOS kan hebben bij slanke vrouwen. En PCOS is dan wel weer gerelateerd aan vrouwen met PCOS hebben ook vaker preeclampsie. Dus dat is wel een trigger inderdaad.
Ja. En hebben die niet ook vaker dan zwangerschapsdiabetes of überhaupt diabetes? Want die hebben toch vaker insulineresistentie?
Ja, ook als ze dun zijn. En ook hebben ze vaker een meer ongunstig lipide profiel.
Okay,
dus dat hoort er allemaal bij.
Dat had ook bepaald moeten worden.
Ja, dus, precies. Ja. Want ik zei net al, deze patiënten, dat weten we natuurlijk. Daar moet je iets mee. Je noemde het net al, er zijn verhoogde risico's. Ja, ze is naar de praktijkondersteuner gegaan. Dat is een prachtige glucose, prachtige bloeddruk.
Mooi.
Hadden we het cholesterol misschien ook moeten bepalen?
Zeker. En daar is het lipideprofiel en eigenlijk gewoon het hele CVRM-lapje. En daar is nu ook recent een nieuwe richtlijn gekomen. En dat is misschien ook wel goed om dat verder te verspreiden. Die staat ook in de richtlijnendatabase bij CVRM naar reproductieve aandoeningen. Is een nieuwe module. Mm-hmm. Is ook in samenspraak met de huisartsen gemaakt. Dus omarmd door de NHG. En daarin staat ook een heel mooi schema voor organisatie van zorg en follow-up. En wat je allemaal zou moeten bepalen en wanneer. En eigenlijk is het misschien handig om dat nog eventjes ter herinnering nog even te noemen.
Nou zeker, noem het. En we kunnen het ook nog even in onze comments eronder zetten. En het is dus de richtlijn van de medisch specialisten, denk ik. Of richtlijnendatabase staat het in.
Richtlijnendatabase. Ja, het zal ook wel op de NHG-website zou het moeten staan. Want het is echt een multidisciplinaire richtlijn. Ja. Samen met de gynaecologen, de cardiologen, de internisten en de huisartsen. En ook met de patiëntenvereniging gemaakt. Dus eigenlijk met alle stakeholders. En het belangrijkste is dat er nu eindelijk erkend is dat deze vrouwen, omdat ze een verhoogd risico hebben, dat ze dus ook extra follow-up zouden moeten krijgen. Net zoals dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes nu al krijgen, is ook gezegd van de eerste 5 jaar na de bevalling jaarlijks CVRM en daarna 1 keer per 3 jaar CVRM. Ja. Dan kunnen ze gewoon in dat rijtje. Want nu is het vaak nog zo dat je na 6 weken krijgen ze hun eindgesprek bij de gynaecoloog. En daarna wordt er, als ze een hoge bloeddruk hebben, wordt dan gezegd van check je bloeddruk. Maar als ze dat niet hebben, dan verdwijnen ze gewoon.
Ja, en ze denken er zelf meestal ook niet meer aan. Heen, hoort nou ook de nierfunctie in dat plaatje? Ik neem aan van wel, hè? Dus de albumine, creatinine-ratio en de nierfunctie. Zie je daar ook eerder veranderingen in? Of is dat eigenlijk minder gerelateerd?
Nee, vrouwen met die preeclampsie hebben gehad, die hebben ook een verhoogd risico op chronische nierschade. En heel veel daarvan is waarschijnlijk gewoon te voorkomen, net zoals die hart- en vaatziekte, als je op tijd ziet dat die vrouwen hypertensie, want dat is echt hun belangrijkste probleem, als je op tijd ziet dat ze dat ontwikkelen. Natuurlijk is de eerste stap altijd leefstijl, leefstijl, leefstijl. Maar er zijn nog steeds heel veel vrouwen die eindeloos lang met ondergediagnosticeerde hypertensie rondlopen. En waarschijnlijk is het zo dat heel veel van dat risico op hart- en vaatziekten, maar ook op nierschade, dat via die weg loopt. Ja. Dus daarom is de rol van de huisarts echt extra belangrijk om die vrouwen niet kwijt te raken.
Ja, dus je zegt, hè, dus dat staat ook duidelijk in die richtlijn. We moeten ze de follow-up bieden. We moeten ze blijven vervolgen. Ze moeten niet uit beeld verdwijnen. En dat kan veel ellende voorkomen in de vorm van het voorkomen van hart- en vaatziekten en nierschade. En net zoals natuurlijk de diabetes, hè, dat hebben we denk ik wel iets beter onder controle in een dagelijkse praktijk. Het is natuurlijk wel zo, bedenk ik me nu, zwangere vrouwen of net bevallen vrouwen zijn nou gemiddeld per definitie denk ik toch jonger dan 40. En die vallen natuurlijk wel altijd in een laag risico bij ons. Waar moeten we dan toch, maar we moeten ze toch blijven vervolgen. Begrijp ik dat goed?
Klopt. Ja, en dat is dus, was ook natuurlijk de bottleneck om deze richtlijn voor elkaar te krijgen. Hè? Want dan zou je zeggen van nou ja, ze hebben, als je ze gewoon in dat 10-jaars risicomodel stopt, dan hebben ze altijd een laag risico. Ja, alleen is het reëel om een vrouw van 30, hè, dan is je horizon zou toch meer moeten zijn dan haar 40ste levensjaar. Dus we hebben dat ook wel echt moeten uitonderhandelen met de huisartsen van nou weet je, ondanks dat ze laag risico zijn. Maar ja, eigenlijk kan je zeggen van het is hetzelfde als vrouwen die door de mand vallen. Hè? Zo'n zwangerschap is een stresstest.
Ja,
dus op het moment dat je door de mand valt en je krijgt diabetes in je zwangerschap, dan heb je ook een verhoogd risico later om diabetes te krijgen. Ja. En als je door de mand valt doordat je hoge bloeddruk ontwikkelt in je zwangerschap, dan is dat een soort van, nou ja, kan je ook al een beetje in de toekomst kijken van wat is het risico van deze vrouw?
Een soort voorspelling.
Dus, nou, dat is wel een goeie. Dus zwangerschap als een stress, een soort metabole cardiovasculaire stresstest, zou je het kunnen zeggen.
Absoluut. Ja, en zo zien we dat. Ja.
En nog even, je noemde net al, hè, zeg maar dat 10-jaars risico. Nou, dan zie ik zo die groene vakjes voor me. En dan mag ook die bloeddruk best wel hoog zijn. En dan is het nog steeds groen. Maar wat vind je dan een hoge bloeddruk bij deze vrouwen met dat verhoogde risico?
Dat is echt inderdaad een key question. En kijk, je moet bedenken dat jonge vrouwen, die hebben een lagere bloeddruk. Mm-hmm, dus 140 over 90 is voor een jonge vrouw is een veel te hoge bloeddruk. Ja. En er zijn ook hele mooie meta-analyses gedaan. Die hebben gekeken tussen mannen en vrouwen bij verschillende leeftijden. Van wanneer begint dat risico nou op te lopen op hart- en vaatziekten. En dat is dus bij vrouwen veel eerder dan bij mannen. Dus er zijn nu zelfs al stemmen om te zeggen van dat je die bloeddruktargets voor vrouwen en voor mannen ook misschien anders moet maken. En bij vrouwen een lagere bloeddruk. Maar om het eventjes samen te vatten voor de huisarts en POH.
Ja.
Ik zeg bij 140-90 is voor een jonge vrouw veel te hoog. Dus wacht niet tot ze de 160 of de 180
bereikt
hebben. En natuurlijk moet je kijken, is het witte jassen, hypertensie? En ik zeg tegen vrouwen regelmatig gewoon heel laagdrempelig van joh, koop een eigen bloeddrukmeter en ga gewoon thuismetingen doen.
Ja, maar wat ben jij tevreden? Bij welke waarde?
Nou ja, dus in de spreekkamer onder 140-90 en bij thuismetingen 135-85.
Ja. Ja, dus eigenlijk als er een behandelindicatie is en niet denken, ach, het is 140, het risico is groen, we accepteren het en we wachten dat die 180 is of dat er nierschade is, om maar even kort cru te zeggen.
Hè? Wacht precies, maar eventjes om
dat stuk is. Ja. Ja.
Nee, en natuurlijk is altijd, er zijn heel veel dingen te doen met leefstijl, dus altijd is de eerste stap om te kijken of die vrouwen zelf wat kunnen doen. En dan zijn ze vaak, als je zegt van ja, anders gaan we het met medicijnen behandelen, in mijn ervaring vaak echt wel gemotiveerd voor. Maar als het dan toch niet lukt onder optimale leefstijl, ja, dan ben ik toch laagdrempeliger. Weet je wat grappig is bij deze vrouwen? Ze zeggen altijd van, ja, je hebt geen klachten.
Ja.
Dat ik echt al heel wat vrouwen heb gehad, dat ze zeggen, sinds ze de antihypertensiva gebruiken, dat ze zich beter voelen.
Okay.
En dat ze zeggen, ik had altijd het idee dat ik een soort strakke badmuts op had.
Ja.
En dan, hè, want dan wordt er van, ja, weet je, ga je ze niet medicaliseren? Nou, ik denk deze groep met dit risico, die ga je medicaliseren als je ze niet behandelt. Want dan ga je wachten tot ze nierschade en dan moet je veel meer medicijnen gebruiken.
Ja, precies. Nou, en jij, want jij ziet natuurlijk mensen op een poli, hè, speciaal vrouwen die heftige pre-eclampsie hebben gehad in het Erasmus Ja,
ja, ja, okay. Dus wij zien de ernstigste van de ernstigste. Ja, maar precies. Ik zou vooral zeggen van zeker met deze mooie nieuwe richtlijn.
Ja.
Probeer echt, de meeste van deze vrouwen kunnen natuurlijk prima naar de huisarts toe. En de POH er toe. En die zijn ook heel dankbaar dat ze in de buurt kunnen worden geholpen.
Ja, dat is ook zo.
En ik wil ook niet al die vrouwen in Erasmus hebben.
Nee, dus. Dat snap ik.
Maar als echt iets aan de hand is, dan kan je ze wel verwijzen.
Ja, ja. Nou, heel verhelderend. En ik denk dat voor veel, voor veel mensen nog een kleine winst te behalen is. Dus super,
absoluut.
Dankjewel. En wellicht tot de volgende keer.
Zeker, oké.
Okay. Hey,
dankjewel,
doeg.
Ja, doeg.
Nou, ik vond het heel interessant en heel leuk. Ik denk dat we een veel actievere rol moeten gaan spelen. Meestal lees je met een half oog of diagonaal de brief van de verloskundige. Maar dan moet je denk ik toch deze informatie beter uithalen. Waarschijnlijk de brief van de gynaecoloog ook bij deze patiënten. En dat je laat een signalering hebt in je dossier. En dat je dat oppakt, laat pakken door de POH meteen.
Nou precies, meteen op laten pakken. En ik denk een beetje uitleg bij de POH er ook erbij. Van ook al is het nu groen en goed. Hou ze onder de controle, want voorkomen is beter dan genezen, zullen we maar zeggen.
Ja, het schiet er nou toch meestal bij in, dus ik denk dat dat een hele goede route is.
Zeker.
Nou, ik vond het leuk. Zullen we naar de literatuur gaan dan nu?
Zeker, laten we dat doen.
Diabetesnieuws uit de bladen.
Nou, dan gaan we de literatuur bekijken uit Huisarts en Wetenschap en Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Heb jij nog wat interessants gelezen, Suzanne?
Ja, zeker. In de Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schreven ze over een artikel wat al eerder gepubliceerd is in de JAMA begin van dit jaar. En dat gaat over grote RCT over tirzepatide. Nou, tirzepatide is natuurlijk ook veel over te doen. En dat is ook een afvalmiddel, zou je het kunnen zeggen. Het is een combinatie tussen zo'n GLP-1 en een GIP. En ik had al dat originele artikel ook gelezen. En mensen vallen daar enorm van af. Dus in die studie is dat eigenlijk het eerste waar ze naar kijken. En ze kijken dan bij bijna 800 mensen met een BMI boven de 30... of een BMI boven de 27 met de zogenaamde overgewichtsgerelateerde aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten. Nou, iedereen doet mee aan de studie. Die het medicijn krijgt, die valt enorm af. Dit is wel een gewichtsreductie van zo'n 20,9% gemiddeld.
Enorm, ja.
Dus ik zat nog even van, hoeveel is het dan precies? Ja, dat even heel simpel, als je iemand van 100 kilo hebt, dus die weegt dan opeens 80. Dus ook die BMI komt dan bijna ook in de gezonde, die komt vaak wel in de gezonde zone terecht, afhankelijk van de beginsituatie. En de gedachte is natuurlijk van, wat gebeurt er nou als je die medicijnen stopt? Houden mensen dan dat gewichtsverlies?
Ja.
En daartoe hebben ze dan die groep in tweeën gedeeld. De een krijgt nog steeds de tirzepatide, de andere een placebo. En dan zie je toch dat gaandeweg de mensen die het placebo krijgen, komen toch allemaal weer aan.
Ja.
Dus in de loop van de daaropvolgende weken wordt er goed naar gekeken. En de meeste mensen komen dan gemiddeld weer 14% aan in gewicht.
Niet in weken, neem ik aan. Of zo snel?
In 52 weken.
Oh ja, dat is een jaar.
Ja, precies. Dat is 52 weken.
Precies.
Inderdaad. En welke conclusie kan je daar dan uit trekken? Dus dan merk je toch dat deze gewichtsverlagende medicatie enerzijds heel goed werkt, maar dat het wel gebruikt moet blijven worden om dat gewicht zo laag te houden. En de gedachte is toch dat er allerlei ontregelingen zijn op hormonaal en immunologisch gebied, wat dan toch niet teruggedraaid wordt.
Ja, jammer is dat, ja.
Dus het is natuurlijk ook interessant om te bedenken, wat moeten wij daar nu mee in onze dagelijkse praktijk?
Ja. Want dat verzadigingsgevoel, dat neemt weer af dus als ze het staken. Want dat is meestal de reden dat ze minder gaan eten en meer afvallen.
En dat zou de hypothese kunnen zijn, dat het
precies,
zo zit.
Ja, het blijft ontzettend lastig. Zeker als je ook ziet hoeveel in Amerika, maar ook in Nederland, hoeveel mensen dan overgewicht hebben. En over hoeveel mensen het gaat. Dat is immens. En we hebben natuurlijk nu een hele mooie richtlijn, de multidisciplinaire richtlijn obesitas.
Klopt.
Die wel een stappenplan voorstelt bij mensen met adipositas en obesitas. Maar als je dan gaat kijken over hoeveel mensen het gaat en hoeveel mensen je moet behandelen. En als ik dan van jou hoor dat je dus blijvend moet behandelen.
Ja,
dan gaan natuurlijk enorme kosten mee gepaard.
Ja, Ja, ja dat is ook inderdaad heel ingewikkeld. En er zijn natuurlijk ook wel studies die zeggen van het doet ook wel iets op die harde eindpunten, het voorkomen van hart- en vaatziekten. Ja. Maar hoe we dat in de dagelijkse praktijk praktisch moeten doen.
Ja.
En de schaarste die er is, misschien wel op financieel gebied, maar ook de middelen, zeg maar. Dat,
ja, maar wat jij zegt op die harde eindpunten, dat is wel bij mensen met diabetes inderdaad aangetoond. En het is aangetoond bij mensen met obesitas en hart- en vaatziekten.
Ja, klopt.
Dus
inderdaad.
De mensen zonder met obesitas, maar zonder hart- en vaatziekten en zonder diabetes, daarvoor is het eigenlijk nog niet aangetoond
Zeker.
Dat ook het op die harde eindpunten doet.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja. Nou, gelukkig is het NAG is ook bezig om een nieuwe standaard te maken, om dat te destilleren uit de MDR obesitas. En we hebben ook natuurlijk nog en met langerhand zijn we ook aan het kijken of we net zoals bij de andere standaarden daar een praktisch handvat voor kunnen schrijven. Ja. Maar daar lopen we tegen allerlei dingen aan. Het is een heel interessant onderwerp, maar er komt veel bij kijken.
Nou, het is denk ik echt een onderwerp wat gewoon, denk iedereen die in de huisartsenzorg werkt, ziet. Dit komt echt de spreekkamer binnen.
Ja, dus. Gelukkig is het even niet leverbaar, dus we hebben even respijt. Maar zodra die middelen weer leverbaar zijn, dan moeten we aan de bak, denk ik.
Ja, en het is gewoon eigenlijk een soort gezondheidscrisis. Hè? Hoe gaan we daarmee om?
Ja, precies. Ja, nou, ik heb ook nog het een en ander gelezen. Ja. En dat gaat ook over iets waar we nog niet een antwoord op hebben. Van welke streefwaarde voor de bloeddruk moet je nou gebruiken bij ouderen? In een eerdere podcast hebben we het er wel eens over gehad. Er was een neuroloog en er verschillende disciplines die onderuit haalden dat je ze niet te streng moest behandelen. En nu zie je weer eigenlijk twee tegenstrijdige artikelen. Eén artikel is in de PLOS vorig jaar verschreven en het wordt besproken in het NTVG. Daarin wordt gezegd, de ouderen die moet je een iets hogere bloeddruk houden, want dan vallen ze minder. En dan heb je natuurlijk minder fracturen en minder complicaties daardoor. En dat toch wel bij een lagere bloeddruk, dat er meer valincidenten zijn.
Ja, en wat is dan een iets hogere bloeddruk?
Ja, ze noemen niet echt afkappunten volgens mij. Ze hadden een 155 millimeter kwik hadden ze druk. Dan in de, wat ze iets hoger noemden.
In de gemiddelde groep. Die vielen wat minder dan mensen die wat lager waren.
Okay. Precies, ja. Maar tegelijkertijd was er dan weer in Huisarts en Wetenschap een artikel. Die beschreven een grote meta-analyse die eerder elders was gepubliceerd. En daar werd gekeken ook naar ouderen en mensen met en zonder orthostase. En dan zei je, als je toch met die orthostase, waarbij er dus weer meer kans is op die valincidenten en fracturen, als je die toch gewoon streng de bloeddruk behandelt, dat ze evenveel reductie hebben in de harde eindpunten. Dus minder cardiovasculaire ziekte en minder cardiovasculaire sterfte. En ook minder algehele sterfte. Dus in dat artikel zeggen ze van, behandel ze zo goed als mogelijk en zo streng als mogelijk. In het andere artikel zeggen ze, het Leidse onderzoek in de PLOS gepubliceerd, wees voorzichtig, want er komt alleen maar ellende van.
Ja, dus het is net wat je doel is. Wil je voorkomen, goed voorkomen dat iemand valt, of wil je toch die hart- en vaatziekte voorkomen?
Ja, hangt natuurlijk van de comorbiditeit af en van de vitaliteit van iemand wat je laat prevaleren, denk ik. Dat is niet een eenduidige. Maar ik geloof dat de neiging er wel toe is om ze zo goed als mogelijk wel strenger te gaan behandelen. Ja. Dat in de nieuwste richtlijnen weer gaat komen.
Dat eraan gaat komen. Ja. En dat komt de nieuwste richtlijn, is dat ook de NAG CVRM?
Die gaat ook, die wordt nou de commentaarronde ook. En die gaat dan ook na de zomer gepubliceerd worden.
Nou, veel nieuwe ontwikkelingen. Dus de obesitasrichtlijn, een boek en een NAG-CVRM-richtlijn.
Precies, en natuurlijk de NAG-diabetesrichtlijn. Die wordt ook het laag risico stappenplan.
Ja, precies. Ja. Die niet te vergeten natuurlijk.
Ja, precies. Okay. Dat is,
Nou, mooi. Hey, nou, dat zijn denk ik een paar interessante artikelen. Dan is het alweer tijd voor het forum. Zullen we Martin bellen?
Eens kijken of die klaar staat voor ons. We gaan naar Martin toe.
Oké.
Opvallende dingen van het forum.
Hallo, met Martin.
Hey, Martin. Hallo.
Hoi.
Hoi.
Heb jij nog een interessante casus van het forum voor ons?
Ja, dat is wel. Er zijn heel veel dingen weer binnengekomen, maar dat was één ding wat toch al de uitsprong. Dat was een vraag van een praktijkmanager. En die zei, ik werk in verschillende huisartspraktijken, verschillende regio's. En in de protocollen zie ik dat je mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst en Hindoestaanse afkomst, dat die behoren tot een grote risicogroep. En ja, past dat eigenlijk wel nu in deze tijd met het etnisch profileren? Is dat nog wel van deze tijd?
Oh, dus meer van mag je dat nog nu wel zeggen? Bedoelen ze
ja,
dat?
Precies.
Ja.
Precies, moet je gewoon iedereen gelijk behandelen. Ja, is het wel ethisch om dat zo apart te benoemen? Nou, dat was natuurlijk best wel interessant. Dat staat ook inderdaad in onze standaard. Hè, dat het risico, het voorkomen van diabetes bij mensen uit uit de Turkse of Marokkaanse landen hoger is. Surinaamse Hindoestanen hebben een hogere prevalentie van diabetes. En ook Hindoestanen die op een andere manier dan via Suriname, zeg maar, in Nederland komen, zie je dat natuurlijk ook. Dus Jan is eigenlijk al een beetje in de literatuur gedoken van wat is er nou eigenlijk over bekend?
Ja.
En dat is eigenlijk wel een mooi, vrij recent artikel, dat eigenlijk veel breder kijkt dan onze migratiepopulatie, want daar komt onze Turkse en Marokkaanse groep natuurlijk vandaan. Dat zijn de nazaten van de oude gastarbeiders, om het zo maar te noemen. Maar ze hebben daar veel breder gekeken. Ze hebben eigenlijk heel Noord-Afrika en de Midden-Oosten bijgenomen.
Ja.
Dus ook Oman, Verenigde Arabische Emiraten, maar zelfs tot aan Afghanistan toe. En dan zie je eigenlijk bij al die mensen rond de Middellandse Zee en Midden-Oosten zie je een veel hogere prevalentie en incidentie van diabetes. Je ziet ook een veel hogere body mass index, je ziet hogere nuchtere bloedsuikerwaardes en hogere bloeddrukken. Dus ja, inderdaad, daar zit bij de mensen uit die regio, komt gewoon meer diabetes voor.
Ja.
Dus als die in Nederland verzeild raken, om wat voor reden dan ook, dan zit binnen die groep, komt het gewoon meer voor.
Ja.
En je zou dus eigenlijk die mensen tekort doen om te zeggen, ja, nee, die hebben allemaal hetzelfde risico als onze achtertuin Nederlandse witte mensen. Want dan laat je eigenlijk zorg liggen die mensen gewoon mogelijk nodig hebben.
Nee, precies. Dus je zou mensen eigenlijk tekort doen om het te negeren. Dat lijkt mij ook. Ja. Ja.
En dat is niet etnisch profileren, maar je zou kunnen zeggen gerichter opsporing doen. Hè? Dat is dan misschien wat neutralere term.
En meer persoonsgerichte zorg eigenlijk. En beschrijft het ook dat er meer hart- en vaatziekten voorkomt bij de subgroep?
Ja.
Dacht ik, hè? Ja, dus dat is echt de reden dat we juist extra aandacht willen besteden.
Precies. Nou, dat is zeker die extra hart- en vaatziekte bij mensen met een Hindoestaanse achtergrond. Daar zie je gewoon dat er gewoon eerder complicaties op zijn. Vaak eerder microvasculaire complicaties dan iemand uit Nederland. En waar dat nou precies door komt, dat weten we niet zo. Dat kan ik eigenlijk niet goed terugvinden. Ook in de standaard, in de noten staat er eigenlijk niks over. Maar we weten het wel zo. Dat hoor ik in alle leerboeken ook wel zo genoemd.
En zouden we dan mensen dus met een verhoogd risico op complicaties ook misschien nog strenger moeten behandelen? Is daar nog iets over bekend?
Dat kan ik niet vinden. Ik heb vooral epidemiologische studies nu bekeken.
Ja.
Maar of dat of meer of minder zoden aan de dijk zet, als je te strenger bent, dat weet ik niet. Ik denk wel dat je bijvoorbeeld, kijk, voor Hindoestaanse mensen die meer kans hebben op microvasculaire schade. Ja, dan zou je kunnen zeggen, moet je die dan bij een goede fundus, zou je die dan niet om de 3 jaar, maar om de 2 jaar moeten doen? Nou, daar heb ik ook nog niks over kunnen vinden.
Nee.
Maar dat is eigenlijk wel interessant om daar nog eens verder in te duiken.
Ja. Ja. Dus eigenlijk wat Bertien zegt, misschien nog meer zorg op maat.
Zeker.
Ik denk dat heel nuttig.
Echt hard onderbouwen kunnen we het niet.
Nee. Ja. Nou, dankjewel Martin. Dat is een hele interessante casus van het Forum weer.
Ja, zeker.
En,
zeker.
We horen jou over een maand weer in de volgende podcast. Dank je wel.
Oké, succes. Tot de volgende keer.
Dank je.
Dag.
Nou, dat is ook goed om even zo benoemd te hebben, denk ik.
Ja.
En zorg op maat, daar gaat het ook naartoe. Nou, ik vond het al met al een hele interessante podcast weer. Leuk.
Zeker, ja. Ik denk dat we een heel veel leerpunten en aandachtspunten hebben aangestipt in deze podcast.
Zeker. Nou, tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer.
En dan nog even dit. Ieder jaar organiseren wij het Langehans Symposium. Dit jaar alweer voor de 20e keer. En de evaluaties zijn altijd zeer hoog, gemiddeld een dikke 8+. Heb je zin in een supergezellige dag die inhoudelijk op topniveau is, 100% ongesponsord en volledig geaccrediteerd is? Schrijf je dan in voor het Langehans Symposium op donderdag 20 juni in het Beatrix Theater in Utrecht. Inschrijving kan via onze website diabetes2.nl.